Zoals ik al bij het welkom zei, is onze jaartekst. We bidden als oudste steeds voor een jaartekst. En de jaartekst waar we bij bepaald werden was uit Genesis 17, vers 1b. Daar staat dat de Heer God tegen Abraham zegt: ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Het is de zevende preek die ik houd over het leven van Abraham. En ik wil vanmorgen met u nadenken. Vorige keer toen ik heb gesproken, heb ik gesproken over wat het betekent om te wandelen voor Gods aangezicht. Het grote voorrecht wat een christen heeft om in die vertrouwelijke omgang met de Heer God te wandelen en dat te ontwikkelen. En dat we uitgenodigd worden door God. De Abraham werd uitgenodigd zoals wij worden uitgenodigd om voor Gods aangezicht te wandelen. En dat wandelen, dat vergt oefening. Dat vergt afzondering. Dat vergt een plek om met God alleen te zijn. Dat vergt het belang van de Bijbel lezen en het belang van gebed. Dat vergt, en dat is het grote voorrecht wat u heeft, ontmoetingen met hem. En daar heb ik de vorige keer over gesproken. En het fenomenaal is de beloning, als ik dat zo mag zeggen. Die beloning is dat we Gods heerlijkheid mogen zien in Christus. Een vertrouwelijke omgang met hem mogen hebben. Om rust te vinden voor onze ziel en verzadigd te worden van de Heere God. En vandaag wil ik met u nadenken over het tweede gedeelte van deze tekst. En dat is: wees oprecht. Wat betekent oprechtheid? Als je dat in een woordenboek of een encyclopedie opzoekt, dan staat er zonder bijbedoelingen. Geen verkeerde bedoelingen. Zo wordt dat omschreven. Maar bijbels gezien gaat het woord veel, veel, vele malen dieper. In het boek Job wordt namelijk over Job bijvoorbeeld gezegd dat Job was oprecht en vroom. En de NBV-vertaling die zegt: hij is onberispelijk en rechtschapen. Er zijn ook vertalingen die vertalen het woord Genesis 17 vers 1b niet met oprecht, maar met onberispelijk. Onberispelijk zonder gebrek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zonder zonde bent. Want Job die zegt meerdere keren dat hij regelmatig zegt: ik heb gezondigd. Dus hoe kan dat dan? Oprecht en onberispelijk te zijn en te wandelen voor God. En die omschrijving van dit gebeuren, van dat het niet gaat om zondeloos te leven, maar dat het wel gaat over het belijden van zonde. Dat je niet voor Gods aangezicht wandelt zonder, met onbeleden zonde. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Over die oprechtheid van het zondebelijden. Nadenken over dat onberispelijk oprecht voor Gods aangezicht te wandelen. En ik ga met u bekijken, daar zal ik zo dadelijk bidden. Ik ga met u bekijken hoe onoprecht mensen kunnen wandelen. Om het contrast te laten zien tussen onoprechtheid en oprechtheid. En dat het gewoon heel erg is als je onoprecht voor Gods aangezicht wandelt, omdat je, zoals we dat bezongen hebben, ik weet dat God een goede God is, en de gevolgen daarvan wil ik ook met u bekijken. Wat de gevolgen zijn van zowel oprecht met hem te wandelen, maar ook wat de gevolgen zijn om niet oprecht te zijn. Dat zijn van die preken, als inleiding kort, waar je in luistert voor iemand anders. Maar het gaat om onszelf. Dat je eigen hart toetst wat het betekent om een oprecht, dat er dingen zijn in je leven, om die niet aan te wijzen in andere mensen leven, of in het leven van je vrouw of van je kinderen, of van mensen die om je heen zijn, of gemeenteleden. De preek is echt bedoeld om onszelf te spiegelen. Ik ben er deze week zelf doorheen gegaan om me te spiegelen. Heer, ik wil iets spreken over oprechtheid en wil u zelf mijn hart toetsen waar ik onoprecht ben. Want dat is de grootste gevaar. Het gevaar is namelijk, ik laat u voorbeelden zien, en er zijn talloze voorbeelden waar mensen denken oprecht te zijn, en een belijdenis is ontzettend oprecht. En dan blijkt in de tijd dat het niet zo is geweest. Dat het toch met bijbedoelingen was. En ik wil graag bidden en dan gaan we daar naar kijken. Vader, we willen zo bidden dat u met uw Heilige Geest vanmorgen, zoals u in die liederen en hoe deze dienst al zich heeft opgebouwd, dat u echt heel kort bijkomt. Dat we heel diep in die relatie mogen zijn met u. Maar daar waar het licht schijnt, komt ook de schaduwkant naar voren. Komt duisternis naar voren. Komen onbeleden zonden naar voren. Ik bid zo dat we echt mogen, ja, u mogen omarmen. Dat we een diepe, intense ontmoeting met u mogen hebben. En dat het gevolgen heeft, niet een fijne preek is, maar dat het ons verdiept in de relatie met u. Dat is mijn echt gebed, dat we ons kunnen koesteren in die goedheid, in die barmhartigheid, in die vergeving, in de verzoening. Heer, om een diepe, intense relatie met u te krijgen. En daarvoor zegt hij, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Een van de grootste moeilijkheden is dat je van jezelf niet verwacht dat je onoprecht bent. En zeker niet als het gaat met je omgang met God. Je verwacht dat ook niet van medegelovigen. Het gaat tenslotte over je relatie met de Allerhoogste die alles weet. En dat leg je toch eigenlijk niet in de waagschaal. Dat doe je toch niet? Of toch? Dat je veins en achteraf blijkt een dubbele bodem te hebben en dat er toch bijbedoelingen waren. Of zelfs bedoelingen zijn bij het beleiden van zonde. Want dat is natuurlijk cruciaal in het onberispelijk zijn. In het onberispelijk en oprecht voor Gods aangezicht wandelen, is dat je in diepe oprechtheid echt komt met berouw en met een beleiden van zonde. Je bent niet zondeloos, maar de zonde en de schuld die daarmee gepaard gaat, daar hebben we ook samen al over nagedacht, dat je dat oprecht beleidt. Maar het beleiden van zonde blijkt voor een mens gewoon ontzettend moeilijk te zijn. Het eerste werd ik bepaald daar waar de eerste zonde is en waar die in de wereld komt. En dat is op het moment dat Adam, zeg maar, van die boom eet van kennis van goed en kwaad. En dat is, als God hem daarover aanspreekt, dan gaat dat, zeg maar, zelfs gepaard ermee dat hij niet naar zichzelf kijkt. Dat Adam niet naar zichzelf kijkt, maar dat hij eigenlijk zelfs God een verwijt geeft. Als hij van die vrucht van kennis van goed en kwaad heeft gegeten, dan is de reactie van hem, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft me van die boom gegeven. Hij beschuldigt God en hij beschuldigt zijn vrouw. Hij krijgt zijn naam zelfs niet meer over zijn lippen. Hij zegt niet Eva, maar hij zegt de vrouw die u mij gegeven heeft. Eerst was hij een en al verrukking over hetgene wat God hem had gegeven. En nu is het de vrouw die u mij gegeven heeft. Hij offert, zo heb ik het opgeschreven, hij offert de liefde voor haar op om zich vrij te pleiten als je het echt hebt over oprechtheid. Niet oprecht zijn. Schijn ophouden. Schijnvroomheid. Dat stelt God aan de kaak. Daar gaan we naar kijken. Maar ik heb het voor mezelf genoemd toen ik klaar was met de preek en er nog eens aan nadenken was over alles. De passages komen heel hard binnen, maar eigenlijk heb ik dat genoemd het verdriet van God over zijn volk. Het verdriet van de vader over zijn kinderen. Je kunt een collectieve schijn hebben, een collectieve onoprechtheid, daar gaan we eerst naar kijken, maar je kunt ook individueel heel erg onoprecht zijn. Die collectieve onoprechtheid die vind je onder andere zoals het boek Jesaja begint. Jesaja 1, moet je thuis maar eens lezen. Maar in Jesaja 58, dat komt op hetzelfde neer. Dan moet Jesaja tegen het volk zeggen, in de opdracht van God, roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. En je moet eens kijken wat er eigenlijk gebeurt, wat schijn is, wat voor het oog eigenlijk geweldig lijkt. Hoewel zij mij dag en dag zoeken, vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaagt, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er zelfs vreugde in om God te naderen, terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie op uw vaste dag, zegt God. Zie op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens en beurt u al uw oude arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. En in Jesaja, ik lees niet het hele gedeelte, maar Jesaja 58 van 9 zegt dan, als het volk zich bekeert, dan zult u roepen tot de Heere en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als je dit gedeelte bestudeert, dan is het zo dat het volk echt heel vroom is. Heel diep vroom. Ze vinden vreugde in de kennis van de wegen van God. Ze vinden vreugde om God te naderen. En God laat zich niet vinden. Hij laat zich niet vinden. God toont zich niet. Hij houdt zich verborgen. En ze vasten en ze bidden en ze roepen. En geen enkele ervaring dat God er naar komt. En dan spreekt God. En stelt die onoprechtheid die er is, die schijnheiligheid aan de kaak. Ze zoeken hun eigen wens, ze beulen arbeiders af terwijl het Sabbat is, twist en ruzie en goddeloos gaan ze op de vuist. Wat uiterlijk te zien was, kwam totaal niet overeen wat er daadwerkelijk in de week door gebeurde. Het juk in uw midden, zegt de Heer God, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, anderen beschuldigen, en niet naar jezelf kijken. Dat is hetgene wat de adem doet. Dat is hetgene wat hier gebeurt. Als er iets is, dat we steeds naar de ander kijken en we kijken met de vinger wijzen en niet in onszelf in de spiegel gaan bekijken. Want Jesaja 1, daar wordt hetzelfde eigenlijk beschreven. Die samenkomsten worden georganiseerd, offers worden van gebracht. En van die offers zegt de Heere God, breng niet langer die nutteloze offers. Ik ben moe om het te dragen. Als u uw gebed vermeerdert, ik luister niet. Wat een uitspraak. Je kunt er een oordeel zien, maar je kunt er heel veel meer verdriet zien. Je kunt er veel meer verdriet zien dat God verdriet uit. En nog meer dat niet onberecht, dat niet oprechte zonden worden beleden. Voor Gods aangezicht. Die alles weet, die alles kent. En dat we dan voor zijn aangezicht komen, zoals hier beschreven. En door de week is het een ander leven als wat we op zondag laten zien. Ik heb de belijdenis van verschillende mensen gelezen in de Bijbel. Die belijdenissen die beginnen met ik heb gezondigd. Er zijn meerdere belijdenissen. Het is de moeite waard om thuis dat echt eens te bestuderen. Ik kan er omwille van de tijd maar twee behandelen. Omdat ik ook wil toekomen aan het oprecht belijden. Maar ik noem je de passages van mensen die dat zeggen. Ik heb gezondigd. Dat is Bileam. Dat is Achan. Bileam in Numeri 22 vers 34. Achan in Jozua 7 vers 20. Judas die zegt, ik heb gezondigd. En dan verhangt hij zich. Matteüs 27 vers 4. En bij Job 7 vers 20. En als iemand komt tot die belijdenis, ik heb gezondigd, dan verwacht je toch een diepe verootmoediging, een oprechtheid, want je staat voor Gods aangezicht. Deze mensen staan voor Gods aangezicht. En ik ga met u naar twee dingen kijken, maar deze uitdrukking, ik heb gezondigd, kan ook gebruikt worden onder gelovigen en onder ongelovigen als een meesterlijke zet op het schaakbord. Het kan een middel zijn om het heft zelf in handen te houden, terwijl een echte, oprechte belijdenis, die zegt, ik geef het over in de handen van de ander en ik hoop op genade en daarop volgend op vergeving. Laten we naar die twee belijdenissen kijken. Het eerste belijdenis is, wordt in Exodus gezegd, van iemand waarvan je denkt, dat, daar zou je het nooit van verwachten. Je zou het nooit verwachten van de farao dat hij zegt, ik heb gezondigd. Exodus 9, vers 27 en 28. Toen stuurde de farao bode en hij liet Mozes en Aaron roepen en zei tegen hen, ik heb deze keer gezondigd. De Heere is de rechtvaardige. Ik ben daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot de Heere dat er geen donder van God of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet langer te blijven. De context waarin dit wordt gezegd, is dat God wil zijn volk uit Egypte leiden, dat ze vertrekken waar het volk van God leeft onder slavernij. Maar de farao wil hen niet laten gaan en dan volgen de plagen. En deze belijdenis van hem, die komt op de zevende plaag. Daar is enorme donder geweest, hagelbuien, zoiets was in Egypte nog nooit geweest. Alleen daar waar de Israëlieten woonden, viel de hagel niet. En de ravage was compleet. En dan roept farao Mozes en Aaron. En dan komt deze belijdenis die we nu net hebben gelezen. En als je naar die belijdenis kijkt, ik heb die al eens geanalyseerd, dan sta je in eerste instantie, is het zo, dat farao erkent dat hij en het volk gezondigd hebben. En dat ze schuldig zijn. Het tweede is, hij erkent dat God rechtvaardig is. Het derde, hij vraagt Mozes of hij wil bidden tot de levende God. Hij erkent dus dat God achter de plagen zit en dat God het kan oplossen. En hij erkent dat, dat Mozes Gods dienstknecht is. En dan zou je toch zeggen, oprechter kan het toch niet? Oprechter kan die man toch niet zijn zonde belijden? Dat hij zegt van, God is het, ik erken God en ik ben schuldig en wil je voor me bidden. En het is God die die plagen kan stoppen en jij bent een dienstknecht van God. En ondanks deze positieve elementen is deze belijdenis door nood en angst gedreven en zoekt hij hulp. Maar zodra het gebed verhoord is, vervalt de farao weer in zijn arrogante opstand. In Exodus 9, vers 34 staat, toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurmbaar, hij en zijn dienaren. Wat ontbreekt er eigenlijk? Wat er ontbreekt in deze oprechte belijdenis is berouw. Echte diepe droevenis. In de Bijbel kom je twee soorten berouw tegen. In 2 Korinthe 7, vers 10, die zegt, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Droefheid naar Gods wil is echt berouw. Wat betekent dat? Dat je echt ziet, wat onder ogen ziet, welke daad dat je hebt gedaan. En dan is het zo dat je echt wil belijden. En het opnieuw belijden betekent het zo noemen zoals het is. Maar een schijnbelijdenis wil gewoon de gevolgen vermijden die dat heeft. De gevolgen ontlopen. Een berouw nadat je betrapt bent. Je wil jezelf redden. Een sociaal wenselijk gedrag, zodat we uit die benarde positie komen. Als je een winkeldiefstal hebt gedaan en je loopt door het poortje en je wordt gegrepen en de politie komt erbij, dan heb je berouw. Want je hebt gezien, het wordt duur. Het wordt een dure grap wat ik me heb op de hals gehaald. Dat is een berouw niet naar Gods wil. Dat is een berouw naar de wereld. Droefheid naar Gods wil is een innerlijke instelling, een diepe verbrokenheid. Een onberouwelijke inkeer waar je geen spijt van krijgt. De Heilige Geest heeft een diep werk gedaan en onze gedachten worden getoetst aan Gods gedachten. En dat proces waar je dan doorheen gaat, geeft diepe vrede. Het tweede voorbeeld van onoprechtheid is van een koning. De eerste koning in Israël. Saul wordt aangewezen als koning. Je ziet al meteen bij zijn aanstelling dat hij... Je kunt zo dadelijk die tekst laten zien. Ik noem hem, zal hem wel noemen, Ger. Dat Saul die wordt aangewezen tot koning. En dan zie je eigenlijk dat hij meteen al bij zijn aanstelling... merk je dat hij een gevoel van eigenwaarde heeft wat diep onder het nulpunt zit. En Saul zondigt en doet niet wat God zegt. Je moet thuis de context lezen in 1 Samuel 15. Maar de profeet Samuel die komt naar hem toe en God heeft hem de opdracht gegeven dat het koningschap van Saul wordt afgescheurd. En dan zien we vanaf dat moment dat het helemaal mis met hem kan lopen. Hij misbruikt zijn macht om zich te handhaven. Het gaat zo ver dat hij de concurrent David probeert te doden. Hij wil vasthouden wat hij heeft, omdat zijn eigen waarde en zijn zelfbeeld hierop is gebouwd. Alles wat beneden hem dient, is niet meer veilig. Alles wat boven hem staat, zoals profeet en de Heere God, benadert hij met angstvallige voorzichtigheid. En dan komt het moment dat de doek wordt weggetrokken en dat Saul op zijn zonde wordt gewezen. En dat het koningschap van hem wordt afgescheurd. En dan vlucht hij naar een schuldbelijdenis. Het raakte me erg toen ik dat zag. Om zijn hartje te redden, vlucht hij in een schuldbelijdenis. In 1 Samuel 15, vers 24 en 25... staat, toen zei Saul tegen Samuel, Saul tegen de profeet, zegt hij, als hij geconfronteerd wordt met de gevolgen, vooral met de gevolgen dat zijn koningschap wordt afgenomen, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. En altijd als er een belijdenis is met want, die deugt niet. Die deugt niet. Dus als hij iets belijdt, en u zegt, want, dat deugt niet. Want ik was bevreesd voor het volk en heb daar naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef me toch hun zonde en keer met me terug. Dan zal ik mij voor de Heere buigen. Het doel is niet verootmoediging. Het doel is niet een berouwelijke inkeer. Hij wil zijn koningschap behouden. Hij wil het terugwinnen. Wat hij dreigt te verliezen. En dan zie je in 1 Samuel 15, vers 30, hij zei, ik heb gezondigd, eer mij nu toch. Dat is de volgende tekst. 1 Samuel 15, vers 30, hij zei, ik heb gezondigd, eer mij nu toch voor de oudste van zijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal neerbuigen. Dat is vreselijk, eigenlijk vreselijk, wat hier... Als ik dat diep door... Ik heb natuurlijk wat meer tijd gehad om daarover na te denken. Wat hier gebeurt eigenlijk. Maar wat hier gebeurt, en je denkt dan aan die tekst... Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Komt hij voor Gods aangezicht en wil hij zijn hartje redden? Komt hij voor Gods aangezicht en wil hij het koningschap redden? En diegene die gezondigd heeft, dat is eigenlijk die zonder beleid, maar verwacht herstel. Dat is een geestelijke manipulatie die je eigenlijk zijn weerga niet kent. Dat iemand naar je toe komt en je zegt, je beleidt mijn zonde en je verwacht een herstel van diegene wat hij gezondigd heeft. Hij houdt de controle en vraagt vergeving met een enorme verwachting. En die verwachting is dat hij de gevolgen niet hoeft te dragen. En die herstel van schade aan zichzelf. Niet bezig zijn met de schade die je hebt veroorzaakt, maar de schade aan zichzelf. Er is geen enkel besef dat er schade is aangericht. Alleen ben je met je eigen situatie bezig. Kort door de bocht, Ik beleid mijn zonde. Ik verwerf daarmee het recht dat je mij vergeeft. En anders kan God jou niet vergeven. Dat is een hele wrange vorm van geestelijke manipulatie. De zondaar heeft zijn recht verspeeld en is afhankelijk van de genade. En een ander van de ander waar hij tegen gezondigd heeft. En zo zijn er heel wat voorbeelden van onoprechtheid. Gelukkig heel veel voorbeelden van oprechte belijdenis. Van Daniel, van Esra, van Nehemia, van Petrus. Ik wil naar één principe kijken en dat is namelijk wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. En dat is namelijk Lucas 15. De gelijkenis van de jongste zoon. Die gelijkenis, die jongste zoon die vraagt zijn erfenis op. U kent waarschijnlijk die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En hij komt uiteindelijk, als hij alles verkwist heeft, komt hij bij de varkens terecht. En dan komt het besef. Hij is alles kwijt. En dan zegt hij komt tot zichzelf. Dat is het allereerste wat moet gebeuren in een daadwerkelijke belijdenis. Dat je komt tot jezelf. Je zit alleen en je komt tot jezelf. Je overdenkt wat er is gebeurd. Je overdenkt wat dat voor gevolgen heeft gehad. En je overdenkt waar je compleet mis in bent gegaan. Want die jongen die heeft de erfenis opgevraagd en verkwist. Eigenlijk heeft hij tegen zijn vader gezegd, je leeft te lang, geef mij mijn aandeel. En dan gaat hij terug en dan zie je eigenlijk een diepe, wat een oprechte belijdenis is. Hij zegt in Lucas 15, vers 17, en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom van de honger terug. Ik kom om van de honger. Hij denkt over zijn neven na. Er is echt berouw. Er zijn geen enkele verzachtende omstandigheden. Hij kijkt naar zichzelf, naar de relatie met zijn vader en de toestand van zijn gezondig gedrag. En dan komt hij naar zijn vader toe. En dan zegt hij in Lucas 19, 15, vers 19, Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij één van uw dagloners. Hij beseft dat hij zich nu helemaal aan de vader moet overgeven. Ik weet niet of u het verschil weet tussen een slaaf en een dagloner. Een slaaf, hij zegt niet, maak mij één van uw slaven. Want een slaaf, die hoorde bij het huis. Die kon je niet zomaar wegsturen. Er waren regels voor. God had bescherming gegeven voor slaven. Die waren zeg maar op het erf. Die woonden op het erf. En daar moest je als vader voor zorgen. Daar had je verantwoordelijkheid voor. Maar een dagloner, dat was iemand die kon je 's morgens huren. En 's avonds was je de enige plicht die je had, was zijn geld geven en dan kon die gaan. En dan was die van de genade afhankelijk of die morgen mocht terugkomen. Je had er geen enkele verantwoordelijkheid over. En die zoon die weet, ik heb alles verspild. Ik heb het gewoon verspild. En ik lever me over aan de genade van God, aan een dagloner bij u. Ik heb nagedacht wat hij zegt. Hij geeft zijn rechten op en is totaal afhankelijk van de gunst van hun vader. Bereid om een hele lage positie in te nemen. Lager aan zijn slaaf. Hij praat het niet goed. Hij verontschuldigt zich niet. Hij is overtuigd van zijn zonde. Ik heb gezondigd, zegt hij. Ik heb de relatie verbroken. Ik ben niet meer waard om je zoon te heten. De schade onder ogen zien en niet proberen zelf die schade te gaan herstellen. Oprecht, onberispelijk. En weet je, wat zijn nu de gevolgen? Als je onoprecht bent, wat zijn nu de gevolgen? Als we veinzen. Het grootste gevolg is eigenlijk dat je je afsluit voor de liefde, voor de vergeving, voor de genade en de barmhartigheid. Weet je, als een kind valt en zijn knieën kapot gaan en kapot zijn. En de moeder komt aangerennen om hem, zeg maar, om te kijken wat er aan de hand is. En ze vraagt, heb je pijn? En het kind zegt, ik heb geen pijn. Wat gebeurt er dan? Ik heb geen pijn. Wat er dan gebeurd is, hij sluit zich gewoon af voor de troost. Hij sluit zich af voor op de schoot genomen te worden en geknuffeld te worden, om getroost te worden. Als je veinst en doet alsof, en stel dat die zoon was gekomen en die deed alsof, dan had hij zich afgesloten voor die vergeving van God. Als Saul, wat Saul gebeurt, is een verschrikkelijk einde wat hij heeft. Maar door te veinzen en eigenlijk zijn hartje te redden en niet met een oprechte belijdenis te komen en niet oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, sluit hij zich af voor de vergeving, voor de genade, voor de waarheid. Hij sluit zich gewoon af voor de goedheid van God. Daarom noem ik het ook het verdriet van God. Als we onoprecht zijn. Het verdriet van God. Je verliest wat je niet kunt winnen door in een onoprechtheid te wandelen. Weet je, ik vind deze gevolgen zo ontzettend verschrikkelijk, dat ik echt snap dat God ons vraagt, wees nou oprecht. Wees oprecht. Want de vertrouwelijke omgang verbreek je als je niet oprecht bent. Je sluit je af voor mijn machtigheid, voor mijn goedheid, voor mijn genade, voor de genezing van je ziel. En een vertrouwelijke omgang wordt verbroken. Weet je, het is wandelen, heb ik hier opgeschreven, het is wandelen voor het aangezicht van mensen, om in een goed blaadje te komen, en je eigen waarde wat op te vijzelen, en je verkwanselt daarmee het mooiste wat je in je leven geschieden kan, en dat is een vertrouwelijke omgang met de Heere God, en te putten vanuit die vergeving. En wat ik echt wens, dat is het thuiskomen. Weet je, die jongste zoon die komt thuis. En hij vraagt, maak mijn dagloner. Ik heb gezondigd en maak mijn dagloner. En wat ik u wens, is als hij in die oprechtheid naar God komt, weet je wat er plaatsvindt? Een omhelzing. Bezegeld met een kus. Nog voordat hij uitgesproken is, in die oprechtheid komt hij en de vader komt naar buiten, hij rent hem tegemoet, omhelst hem en geeft hem een kus. Hoe die ook stinkt, dat hij van de varkens komt. En dit is wat het betekent om in die oprechtheid te wandelen. Om zo in die oprechtheid te komen, dat is een zegen van een oprechte belijdenis. Omdat je dan komt naar een wachtende vader. Zo heb ik voor mezelf in die gelijkenis heb ik de titel veranderd van de verloren zoon. Hebben mensen erboven geschreven, is een prachtige, prachtige kopje. Maar ik heb dan voor mezelf opgeschreven, de wachtende vader. God wacht op je. Hij wacht op je, hij doet je een uitnodiging. Kom in die oprechtheid. Zodat je kunt genieten van mijn heerlijkheid, van mijn genade, van mijn goedheid. En ik wil je omarmen en het bezegelen met een kus. Ik wil heel graag even stil zijn met u. Om zo God te naderen. Ik wil het muziekteam ook vragen naar voren te komen. Ik wil u ook tijd geven om in die stilte gewoon alleen, in die stilte met God te zijn. En als u tijdens die preek tot iets bepaald werd, waarin je niet oprecht bent, of dat je bepaald werd wat je moet rechtzetten, dan wil ik u vragen om dat met Jezus te bespreken, in alle stilte. Niet hardop, gewoon een hele intieme ontmoeting. Om te ervaren dat hij je uitnodigt en je omhelst. En je wil vergeven en zijn liefde wil tonen.